Voor podcast Elke Week sprak redacteur Geert de Waling met columnist en oud-bestuurder Philip van Tijn over politieke correctheid en hypocrisie, over stroperigheid in de polder en het beroerde ondernemingsklimaat in Nederland. Het gesprek vond plaats in maart van 2023, vlak voor de Provinciale Statenverkiezing, waarbij BBB de grootste werd. Philip van Tijn overleed op 12 januari 2025, maar zijn woorden blijven resoneren.
Philip van Tijn, ik zit hier bij jou in de woonkamer. Je hebt een lange carrière achter de rug waarin je onder andere in journalistiek hebt gewerkt, in het bedrijfsleven, bij KPN onder andere, bij de overheid, de gemeente Amsterdam, voor de burgemeester heb je lange tijd gewerkt en ook in de consultancy.
Het was toch in de tijd dat de burgemeester als zijn rechterhand niet om partijpolitieke redenen, maar dat terzijde.
Ben jij ooit om partijpolitieke redenen wel ergens gekozen?
Nee, om partijpolitieke redenen heb ik in veel dingen niet gekozen.
Daar wou ik een beetje naartoe, want je bent een beetje de luis in de pels vaak van het publieke debat, met wat contraire meningen. Ik lees met veel plezier jouw columns en wij spreken af en toe met elkaar af. Dan eten we een hapje en dan praten we over de actualiteit. En ik schrijf ook wel eens een column en dan houden we elkaar een beetje scherp. En laten we dat nu ook voor deze podcast eens proberen. Jij schreef een column, ook onder andere over de afgelopen week. Misschien ging jij column over het ondernemingsklimaat. En dat is ook een thema wat in de verkiezingen nogal speelt of zou moeten spelen misschien. Want er wordt heel veel gepraat over de grote bedrijven en dat die hier al dan niet zich prettig zouden voelen. We hebben het debakel van Shell gehad, van Unilever. Een discussie over bedrijven die misschien wel weg willen uit Nederland als de voorzieningen niet goed genoeg zijn. Of als er een winsttax wordt geheven. Jij hebt daar een beetje een eigen kijk op. Ik dacht eigenlijk dat jij, omdat je ook bij KPN hebt gewerkt en toch een beetje ook de grote bedrijven kent, dacht ik eigenlijk dat jij wat meer zo opkomen voor het vestigingsklimaat van die grote bedrijven. Maar jij zit er net wat anders in. Kun je het zelf samenvatten?
Ja, maar dan moet ik heel schoolmeesterachtig zeggen. Dat kan ik samenvatten. Kan ik beginnen door een zin die jij ten onrechte zei.
Corrigeer me gerust.
Namelijk, grote bedrijven in Nederland, die zijn helemaal niet in Nederland. Een bedrijf als Shell heeft, ik hou me er niet aan, want ik moet het ook uit mijn hoofd zeggen, maar een paar procent van de omzet is Nederland. Een nog kleiner percentage van het personeelsbestand is Nederland. Nou, dat geldt ook voor Unilever, geldt ook voor Philips. Dat is een beetje nu een academisch bedrijf geworden, maar in de glorietijd van Philips was ook maar.
Hier zit wel iets wat jou stoort. Dat die grote bedrijven die Nederlands waren, Philips, Shell, Unilever, KLM, dat die toch zijn uitverkocht, opgedeeld, gestript, uit elkaar zijn ontmanteld eigenlijk, schrijf je. Hè? Je hebt het ook over Hans Weijers die bij Akzo Nobel de boel ontmanteld heeft. Waar komt die frustratie bij jou vandaan? Is dat het?
Nee, wacht even, het zijn natuurlijk twee verschillende dingen. Ze zijn niet Nederlands meer omdat ze formeel hun hoofdkantoor niet meer in Nederland hebben en daarvoor dividendbelasting als een soort chantagemiddel hebben proberen te gebruiken. Wat ik heel erg vind hoor, om dat op die manier te doen.
In die vage sms'jes aan Mark Rutte. Ja, dus Paul Polman van Unilever. Ja.
Maar dat is puur een formele kwestie. Waar staat je hoofdkantoor? En over 30 jaar staan waarschijnlijk al die hoofdkantoren op de Bermuda's. Dus dat maakt het helemaal niet meer uit. Dus dat is niet interessant. Maar welk deel van de productie en de dienstverlening nog in Nederland plaatsvindt en hoe de wind toch Nederlands is. De topman, hè, dat is nu voor het eerst geloof bij Shell, is dat geen Nederlander en geen Engelsman, als ik het goed
heb. Dat heb ik even niet bijgehouden, Philip. Sorry.
Ja, ik weet ook allemaal niet precies meer. Maar de Nederlandse nestgeur, dat is eigenlijk veel belangrijker dan waar formeel de zetel is en waar formeel de belasting niet wordt betaald. Maar inderdaad, de nestgeur van zo'n multinational. En dan zou het raar zijn, ik begrijp die meneer Berdowski van, hoe heet het nou?
Ballasnedam?
Dat is een bouwer, maar een
BAM? Nee.
Nee, ook niet. Het is geen bouwbedrijf. Het is een zeevaardig bedrijf.
Ik weet het, de baggeraars.
Ja, maar is het Boskalis?
Boskalis is het. Neem hem even opnieuw op.
Ja. Kijk, Berdowski heeft gedreigd, maar die chanteert niet. Die zegt het heel realistisch.
De topman van Boskalis.
Topman van Boskalis. Dat als dit zo doorgaat, dat hij gedwongen is om zich buiten Nederland formeel te vestigen. En dat zou ik heel gênant vinden, dat baggeren is, ja, heel Nederland is dat natuurlijk aan het baggeren.
Een baggerland, ja.
Een baggerland. maar dat zou heel raar zijn
of,
als dat.
Of zoals we met de koning zouden spreken, watermanagement. Ja.
Watermanagement, ja. Dat maar daar hoor je hem niet veel meer over, want daar heeft het nu over serieuze dingen, geloof ik.
Nou, misschien als hij een speedboot koopt, dan heeft hij het nog over watermanagement. Maar dat hou ik even.
Ja, dat was volgens mij watermismanagement.
Dat laat ik even aan de koning. Ja, maar daar zit dus wel een tendens. Wat je zegt, de nestgeur, de Nederlandse ondernemerschap. De grote ondernemingen zijn eigenlijk ontmanteld, verhuisd. Hebben nog maar een klein aandeel in Nederland. En dat is een proces wat ook voortgaat. Je bent dus ook bang dat Boskalis daadwerkelijk.
Nee, ja, bang. Maar kijk, ik ben absoluut niet nationalistisch en ik ben niet patriotisch. Maar ik ben wel Nederlands. En ik heb het altijd ongelooflijk bijzonder gevonden dat toch een betrekkelijk klein land, hoewel we onszelf altijd kleiner maken dan we werkelijk zijn, ja, daar hebben we het over een tijdje wel over. Dat een betrekkelijk klein land natuurlijk een aantal van die wereldbedrijven tot stand heeft gebracht. Want dat is Unilever en dat is meer Nederlands dan Engels. Dat is Shell, dat is ook meer Nederlands dan Engels. En dat is Philips, dat was helemaal Nederlands. En dat in wat er in 100 jaar is ontstaan, in 20 jaar eigenlijk is verdwenen. En daar kun je 80 redenen voor. Dat is echt niet door Rutte die van alles een schuld krijgt. Nee. Dus een heel klein beetje schuldig misschien. Maar dat is dus het fiscale klimaat. Maar dat is ook de aandeelhouder die tegenwoordig beslist.
En die eist gewoon goede rendementen.
Ja, en liever 0,1% meer rendement dan.
En dan kan de hele gloeilampendivisie eruit. Nou, die moesten dan toch misschien uit. Maar de televisiedivisie van Philips ging eruit. En eigenlijk is Philips nu alleen nog maar een fabrikant van medische apparatuur.
Van lekkende apparaten.
Van lekkende medische apparatuur. Ja,
ja. Ja, ze zullen zichzelf niet. Nee, maar jij zegt iets te gemakkelijk, denk ik. Ze moesten wel, dat weet ik ja, dat weet ik niet. Bij Axo was dat zeker niet zo. Axo was dus de kunst. Het lijkt een raar conglomeraat. Kunst zei de farmaceutica, hè, Organon, de uitzender van de pil. De vader van Harry de Winter, maar daar kan Harry zelf niks aan doen, dat zijn vader zo knap.
Harry Zaliger inmiddels.
Harry Zaliger. Ja. Hoewel hij dat woord niet gebruikt zou hebben, denk ik.
In zijn geval, nee.
Maar
jij zou zeggen, het is niet onvermijdelijk geweest. Hans Weijers krijgt bij jou nogal vaak toch de schuld, de Zwarte Piet toegespeeld als het gaat om het ontmantelen van Axo Nobel.
Wat... Ja, ik zou met het begrip Zwarte Piet voorzichtig zijn, overigens. Maar...
Oké, okay, ja. De gekleurde Piet.
Maar los daarvan. Ik heb niks tegen Hans Weijers persoonlijk. Ik heb iets tegen de wijze waarop die inderdaad een prachtig bedrijf naar de kloten heeft geholpen. En dat was in het geval van Axo, denk ik, niet nodig geweest. Maar goed, dan komen we allemaal. Er is een boek over geschreven, fantastische boeken over hoe Axo naar de verdommenis is.
Nou, maar dat is wel een thema. Je beschrijft een tendens die overal te zien is bij die grote bedrijven. En dan kom ik op wat jij zegt van ja, het vestigingsklimaat. Als bij het woord vestigingsklimaat zeg jij eigenlijk, moet je niet denken aan grote bedrijven, aan die multinationals. Die zitten hier amper nog, of ze zijn ontmanteld. Hè, over een paar jaar zitten ze allemaal op de Bermuda's. Maar je hebt het over het midden- en kleinbedrijf. Wat is er zo verkeerd aan het vestigingsklimaat voor het midden- en kleinbedrijf in Nederland?
Nou, ik denk de diapositief van wat je in het eerste deel van je zin zei. Doordat er zoveel aandacht van de regering is en van VNO, hoewel het aan het kenteren is, zeg ik uit van een afstand hoor, want ik weet het ook allemaal niet precies. Die waren natuurlijk altijd heel erg gericht op het grote bedrijf. En denk niet alleen aan Shell met god weet hoeveel miljard omzet, 200 miljard of zoiets per jaar. Mm-hmm. Maar denk ook aan Heineken met een armetierige 30 miljard per jaar. Dat zijn natuurlijk ook bedrijven die Nederland ontstegen zijn. Maar waar
ik wel, Heineken heeft Rusland dus eigenlijk nodig om een beetje fatsoenlijk winst te kunnen maken. Dat is even een zijpad.
Ja. Nou ja, ik heb geschreven recent dat de wezen op Heineken opereert eigenlijk aantoont dat ze in Rusland thuis horen.
Ja, mooi. Maar, zijn we daar ook weer vanaf? Zijn die ook naar het buitenland? Maar in ieder geval niet naar Londen, maar naar Moskou.
Maar kijk, het is natuurlijk veel makkelijker. VNO is altijd de organisatie geweest van de werkgevers van de grote bedrijven. Ik weet wel dat er ook kleine bedrijven, maar dat was, had je MKB speelde nauwelijks een rol.
Ja.
Zo natuurlijk de kern van het Nederlandse bedrijfsleven, dat zit dus niet bij die grote bedrijven waarvan maar een fractie van de medewerkers en een fractie van de omzet in Nederland wordt behaald. Maar het zit bij die duizenden MKB-bedrijven. En MKB-bedrijven, dat loopt van garages tot kleine productiebedrijven, tot kleine familiebedrijven, tot hele kleine winkelketens, dus niet kruidvat met god weet wat allemaal. Maar een winkelketen met 5 winkels en zo, dat vind ik er ook nog bij hoor. En daar is het fiscale klimaat en het ondernemingsklimaat volgens mij, maar ik weet ook niet alles, maar ik vertrouw op wat ik ongeveer opsnuif. Is dat klimaat daarvoor niet goed? En daar maakt het ook niet eens uit. En dan komen we op de verkiezingen van deze week. Dan maakt het ook niet uit of er een regering is waar de werkgeverspartij, zoals het vroeger heette, VVD, of de werknemerspartij, PvdA, of welke partij er ook in zit. Dat is een soort constante eigenlijk dat daar veel te weinig aandacht voor is. Ik weet nog dat bij de PvdA, het was ooit een grote partij, zoals je misschien ook weet.
Ja.
Die had ooit 51 zetels van 150. Dat was het hoogtepunt. Maar de KVP had er 52, geloof ik. Samen hadden we 2/3 van.
En dit was samen de Rooms-Rode Coalitie.
De Rooms-Rode Coalitie. Ja. Maar ik weet dat in de bloeitijd waar was er een fractie van 40 of 50 PvdA'ers. En er waren maar 2 leden van de Tweede Kamerfractie die iets van de middenstand wisten en zich daar hard voor maakten. Een van de 2 was Jan Schaefer, die altijd bekend staat als de bakkerszoon en de arbeidersjongen.
De wethouder van Amsterdam, die zei, in Gouwhoer kun je niet wonen.
Ja. Waar die helemaal gelijk in hadden. Maar die trok zich aan dat de middenstand in zijn partij totaal geen rol speelde. Maar hetzelfde gold eigenlijk voor hoewel de VVD toen iets meer de middenstandspartij, denk ik, was dan nu.
Ja.
Maar ja, het is toch de backbone of the nation, niet de intellectuele backbone, want die zit in de oostelijke eilanden van Amsterdam. Die houden windmolens tegen, omdat die voor hun deur komen.
Dat is waar, en die zijn van GroenLinks en D66, uiteraard. Het weldenkend deel der natie noemen we dat dan. Maar nee, jij bedoelt de ruggengraat, de backbone, zowel in de, om de economie draaiende te houden, de werkgelegenheid te creëren, en om dus eigenlijk ook mensen een het is eigenlijk onderdeel van de civil society, zou je kunnen zeggen.
Ja, je vergeet nog iets belangrijks, en dat is een van de redenen waarom ik ontzettend,
ja,
ik schrijf nu 5 jaar of 6 jaar voor Elsevier of EW,
mag allebei
nu.
Ja,
mag allebei. En een van de redenen is, dat is niet het blad waar ik van afkomst of van nature bij hoor, maar een van de aardige dingen vind ik de logica waarmee veel van de redacteuren van Elsevier en de columnisten van Elsevier de wereld bekijken. En dat is, dat denk ik aan door het laatste wat je net zei. Het is ongeveer het enige blad nog in Nederland wat ervan uitgaat dat geld eerst verdiend moet worden voordat het aan leuke dingen kan worden uitgegeven. Dat vind ik heel, dat lijkt een waarheid als een koe.
Het is een omstreden gedachte, ja.
Dat is toch niet zo vanzelfsprekend, kan ik. Maar al die stichtingen die zich tegen de staat verzetten of tegen de heersende klasse of hoe dan ook, of het nou is internationaal voor de vluchtelingen of wereldwijd tegen het klimaat of voor het klimaat.
Agenda,
weet, die worden allemaal gesubsidieerd door de overheid. En het geld daarvoor komt dus allemaal van die.
En door de postcode loterij.
Ja, die weet voor heel weinig geld ook mee te liften natuurlijk. Ja.
Precies, ja nee, dat is zeker. Dank voor de complimenten namens de redactie van EW. Maar jij hebt daar dus feeling mee, omdat jij zegt, het wordt eigenlijk vergeten dat het geld eerst moet worden verdiend voordat het kan worden uitgegeven. Dus eigenlijk dat er gewoon dat de boel boekhoudkundig op orde is. Ik heb er nog een vraag over aan jou, maar dat is meer ook een statement. Dat je de regering en Rutte bij elkaar zet. Jij zegt terecht eerder al, je kunt niet Rutte overal de schuld van geven. Maar het is wel lekker om het af en toe te doen. En het is vooral dat onder zijn regeringen, VVD, CDA, nou ook nog eentje met PvdA samen. Maar Rutte 3 en Rutte 4 zouden rechts moeten heten. Op zijn minst voor een kleinere overheid. VVD zegt ouderwets overlaten aan het bedrijfsleven. CDA zegt ouderwets overlaten aan het gezin, de familie en de samenleving. Als het gaat om problemen. Dus een kleine rol voor de overheid. Liberaal of christendemocratisch, christenconservatief. En die kabinetten hebben dus het begrotings, de landelijke begroting laten oplopen van een kleine 300 miljard euro naar inmiddels een kleine 400 miljard euro in een paar jaar tijd. Nou komt daar ook wel de coronatijd bij, moet ik zeggen. Maar ik zie niet echt aanstalten om daar serieuze gaten in te slaan. Om serieus weer die overheidsbegroting naar beneden te brengen. Hoe zie jij dat?
Nou, het begint wel met de vraag wat de werkelijkheid is en wat de beloften zijn.
Ja.
Want kijk, ik vind het ontzettend moeilijk. Ik kan allebei de standpunten, denk ik, bijna even goed verdedigen. Een kleinere overheid of een grotere overheid. Het is allebei verdedigbaar, maar dat voert ons, denk ik, nu ver.
Ja.
Wat ik niet kan verdedigen is steeds roepen, onze overheid wordt steeds kleiner, terwijl die in werkelijkheid steeds groter wordt. En daar zit natuurlijk helemaal de frictie.
Daar is een hypocrisie waar je even aan ergert.
Dat woord stond mij ook voor ogen. Het is namelijk het toppunt van hypocrisie om alles uit te roepen. De overheid moet steeds kleiner worden en intussen weer. En wat die mensen allemaal doen, ik weet het ook echt niet. Maar goed.
Kunnen we een mooi bruggetje maken volgens mij naar een onderwerp wat we ook zouden bespreken. Je had het al over de nestgeur. Ik wil het nu met je hebben over de mestgeur. Want jij schreef ook een column 2 weken geleden op de site van Elsevier. Kijk de koe niet langer in de kont, maar vat haar bij de horens. Dat was de titel van jouw column. Kan hem iedereen aanraden. Zoek hem even op. Maar daarin heb jij een bezwaar tegen een manier van besturen die eigenlijk ervan uitgaat, achteraf weten we allemaal beter wat er had moeten gebeuren. Achteraf kijkt men de koe in de kont, zeggen we dan. En in plaats van de koe bij de horens te vatten. Koeien is een beetje het thema van deze aflevering van deze podcast, geloof ik. Maar wat heb jij? Waar stoor jij je aan? Wat is dan het gebrek aan daadkracht bij het bestuur?
Nou, de koe in de kont kijken is niet alleen een plattelandse uitdrukking. Zoals we weten, dankzij Caroline is er een grote kloof tussen stad en platteland.
Ja.
Maar is ook een heel een deftig woord, een deprecierende uitdrukking. Want een koe in de kont kijken betekent eigenlijk al, ja, achteraf kun je alles al weten.
Ja.
Maar zo werkt het niet bij ons. Wij benoemen dan een professor, liefst ex-raad van state of zeg maar het type wethouder, minister, wethouder van Groningen, minister. Kortom, Johan Remkes.
Een Johan Remkes noemen we dan, ja.
Waar ik dol op ben overigens en waar ik al dol op was toen hij daar nog geen aanleiding toe gaf. Maar, die mag dan. Johan Remkes, sorry, ik zeg ten onrechte Johan Remkes, want dat is iemand die ook heel praktisch is.
Ja.
Maar meestal zijn die koe in de kontkijkers, zijn mensen die nooit in hun leven, vanaf het moment dat ze op hun 12e naar het gymnasium of VWO of wat dan ook gingen, universiteit, daarna hebben dus nooit iets anders meegemaakt in het leven dan achter een bureau zitten en daar soms heel briljante dingen bedenken, dat wel,
ja.
Maar nooit met de harde dagelijkse werkzaamheden. Nou, dat zijn altijd de mensen in die studiecommissies die dan dus 2 jaar krijgen om met een hele commissie te analyseren of wat er 4 jaar geleden in een korte termijn moest worden besloten, of dat wel terecht is. Daar heb ik bezwaren tegen. Dus en nogmaals, was niet de type Johan Remkes, want die is juist een beetje uitzondering. Daarom is hij natuurlijk ieders lieveling nu.
We kennen ook jouw sympathie inmiddels voor hem. Maar laten we dat even ontleden, want er zitten een paar aspecten in. Onder andere een cultuur waarin in plaats van daadkrachten eisen, er eerst wordt gekeken naar een onderzoekscommissie. Eigenlijk misschien zou je kunnen zeggen het polderen of het wegmasseren van verantwoordelijkheden. Er wordt vaak een commissie ingesteld. En als er een commissie wordt ingesteld, weet je zeker dat er niks gaat gebeuren.
Ja, of dat je zelf in ieder geval niks hoeft.
Dat je zelf niks hoeft. Ja, ja. Nou, de staatscommissie. Een staatscommissie is dan wat gewichtiger, maar dat geldt precies hetzelfde voor, volgens mij. Die rapporten belanden allemaal in de la. Uiteindelijk. En is het momentum om iets te doen is dan al lang weer verstreken. Want zo'n commissie is inderdaad 2 jaar aan het nadenken en met iedereen aan het praten. En dan is iedereen weer even gehoord. En dat is een vorm van eigenlijk dus problemen wegschuiven in plaats van oplossen, denk ik.
Ja, en dan door mensen die de dagelijkse praktijk. Maar ik spreek ook als iemand die niet zoals dat tegenwoordig of al 30 jaar zo mooi heet, met zijn poten in de modder. Iedereen zit met zijn poten staan. Ja.
Nou, je hebt hier in deze mooie tuin van jou, heb je wel eens met je
poten in de
modder
staan. Ik sta vaak met mijn poten in de modder. Nee, maar het voorbeeld daarvan. Ik geloof dat er 4 generaties donneren die zijn voorzitters van dat soort commissies geweest. Ja. En geen van die donners zijn ooit achter hun bureau vandaan gekomen. Ja, Jan Heijn is fout. Ja. Heijn Donner, die zat achter een schaakbord. Dat is weer iets anders dan een bureau.
Ja.
Die hield ook niet zo van zijn familie trouwens. Maar goed, dat...
Maar verder bij de donnetjes, ook schaken is niet echt een hele volkse aangelegenheid. Maar, dat is een één aspect. Maar een ander aspect is bijvoorbeeld, dat zie je ook met, nu ga ik iets noemen waar ik volgens mij bij jou een gevoelige snaar raak. Bij alle rapporten over het slavernijverleden. Ik las dat zelfs de universiteit van Amsterdam gaat nu onderzoeken welke rol de Universiteit van Amsterdam heeft gespeeld in het slavernijverleden. En dat hebben we al van de gemeente Amsterdam gehad. We hebben het van de gemeente Den Haag is ermee bezig, geloof ik. Het Koningshuis, de provincie Zuid-Holland is ermee bezig. Je kunt genoeglijk aannemen dat over een tijdje alle overheden en bestuurslagen zelf individueel een rapport hebben besteld. Vaak voor een aardig bedrag gekocht bij onderzoekers die netjes hebben uitgeplozen hoe dat allemaal zat in het slavernijverleden. Is dat ook niet dezelfde tendens van continu maar onderzoek willen doen naar het verleden, naar wat er fout is gegaan in het verleden, in plaats van bezig zijn met wat er beter kan in de toekomst?
Ja, een vraag die heel veel kanten uit, bij het antwoord heel veel kanten uit. We zitten hier, wat je aan het begin vertelde, in mijn huis. Dat is opgeleverd in 1930.
Daar
ben ik ontzettend blij mee, want toen was de slavernij al 70 jaar of volgens sommigen 60 jaar afgeschaft.
Ja.
Dus ik ben ontzettend blij dat mijn huis niet te maken kan hebben gehad met de slavernij. Dat anders was ik verhuisd, denk ik. Maar met die radicalisering bedoel ik dat natuurlijk alles van vandaag wordt getrokken in het verleden zoals we dat nu kennen. En dat is, neem je kwalijk, of het nou over slavernij of kolonialisme of over wat er ook gaat, vind ik totaal belachelijk. Behalve als het gaat over dingen die vandaag dus, racisme bestaat nog steeds, antisemitisme bestaat nog steeds. Dat is nooit in de geschiedenis anders geweest. Kolonialisme bestaat in de ware zin van het woord. Dan kun je wel allemaal intelligente constructies gaan bedenken. Die overigens helaas niet meer op de sociale faculteit van Amsterdam bedacht worden. Maar waarom het nog wel zo is.
Ja.
Maar dat heeft dus geen zin. Dingen die geweest zijn en waar de wereld weet dat dat ten onrechte gegaan is zoals het ging. Het heeft geen zin om daar verder over te gaan zuren.
Maar het lijkt ook iets dubbels te hebben dat je wel bereid bent om in de buidel te tasten. Tenminste met het geld van de belastingbetaler natuurlijk. Maar om een deel van je budget vrij te maken voor allerlei onderzoekingen die iets hebben van boetedoening in het slavernijverhaal of in het koloniale verleden. En dat je tegelijkertijd niet het lukt om de problemen van nu adequaat te adresseren en aan te pakken. Die koe bij de horens te vatten.
Ja, maar dat is dus en-en. Ik heb er helemaal niks tegen dat er een slavernijmuseum komt.
Nee.
En dat daar wordt uitgelegd wat slavernij betekende, zoals we ook uitgelegd kregen wie Jacob van Beieren was. En waarom dat niet goed was, maar dat weet intussen langzamerhand wel iedereen. Maar wat slavernij heeft betekend voor zowel de kolonisatoren of de slavenhouders als de onderliggende partij. Dat vind ik uitstekend.
Mag ik even tussen de opmerking nog steeds. Ik ben een soort Cato Major, die dan zegt, overigens ben ik van mening dat Carthago vernietigd moet worden in de Romeinse Senaat. Zeg ik als overigens ben ik van mening dat het Slavernijmuseum in Middelburg gevestigd moet worden. Want ik vind toch dat daar de plek is waar in Zeeland. En in de WEC heeft Middelburg vooral toch de grootste rol gespeeld in de slaventransporten. Dus laten we het dan daar dan ook in Zeeland onderbrengen. Hebben ze daar meteen werkgelegenheid en een reden voor dagjes mensen om naar Zeeland toe te gaan.
Maar als je dat, ik weet of dit nu de microfoon haalt, maar als je die kant uitgaat, dan zou ik eigenlijk zijn voor een slavernijmuseum gefinancierd door Nederland, maar in Accra of een andere Afrikaanse hoofdstad waar de Afrikanen elkaar slaaf hebben gemaakt. Maar dat is een ondeugende gedachte.
Dat misschien kunnen we en-en doen, dat we een deel van het budget allokeren voor een expeditie.
Maar het is natuurlijk iets heel anders dan dat je een paar honderd miljoen uitgeeft om een deel van je geschiedenis, hoe verwerpelijk die achteraf ook is en hoe jammer dat het gebeurd is, of dat je daaraan schuldig voelt en elke dag de deur uitgaat denkend van God, wat hebben mijn voorouders gedaan? Terwijl 99,7% van de voorouders daar geen bal mee te maken heeft gehad.
En zelf ook leed onder de omstandigheden van de tijd natuurlijk. Ja,
ja, daar komen natuurlijk al die dingen die ook allemaal waar zijn. Kinderarbeid in Nederland was niet veel minder erg dan arbeid van slavenkinderen in Suriname of in de zuidoostelijke staten van de Verenigde Staten. Dat is natuurlijk ook allemaal waar.
Nou ja.
Daarom je belandt in een volslagen moeras van werkelijkheden.
Van dat beeld is het dan weer een klein sprongetje naar het thema grensoverschrijdend gedrag. Want eigenlijk is onze hele geschiedenis natuurlijk, jij bent politicoloog van opleiding, ik ben dan historicus. Maar onze hele geschiedenis is natuurlijk één groot vat aan grensoverschrijdend gedrag. En als je daar met die bril van nu, die moraal van nu, die normen van nu eigenlijk naar kijkt. Dan hebben we eigenlijk is er weinig goed gegaan in het verleden. Is dat niet ook iets wat we nu op de recente geschiedenis plakken als het gaat om die discussies over NOS Sport is nu weer een thema. De wereld draait door. De Voice, al die verschillende voorbeelden, schandalen. Hoe lees jij dat allemaal als je dat langs ziet komen?
Nou ja, je stelt nu natuurlijk weer een heleboel vragen tegelijk.
Want ik geef je graag een keuze.
Bij grensoverschrijdend gedrag denk ik toch vooral aan Poetin. Die de grens van Oekraïne. Maar dat dat vindt niemand ook zo erg als dat iemand wel eens aan een stagiair heeft gefrunkt. Waarmee ik dat weer niet kleineer, moet ik, als ik dat weer niet erbij zeg.
Nou, we rusten die stagiair niet uit met luchtdoelraketten. Ik bedoel, even een verschil. Ja,
ja, maar het begrip het begrip grensoverschrijdend is al een buitengewoon dubieus begrip. Want daar stel ik me ook...
Een onbegrensd begrip eigenlijk.
Een onbegrensd begrip. En bovendien worden de grenzen van het begrip van het grensoverschrijdend gedragbegrip ook weer voortdurend verlegd.
Ja.
Maar ook daar geldt natuurlijk... Maar wat ik nu zeg is levensgevaarlijk. Dat ik zeg dat de normen van vandaag, dat je die ook daar, want daarom sloeg je dat bruggetje naar dit onderwerp, ook niet helemaal toegepast mogen worden op het gedrag van toen. Want daarvan kun je zeggen, kijk, dan krijg je weer al die gradaties. Iemand verkrachten is altijd fout geweest, of meer dan fout, misdadig. Ja. Aanranden ook. Flirten is weer wat anders. Opmerkingen maken die nu door de sociale rechtbanken niet meer getolereerd worden. Maar je hebt allemaal gradaties natuurlijk.
Ja.
Maar dat is volgens mij niet de kern van de zaak. De kern van de zaak is dat mensen nu worden... Twee dingen. A, worden mensen nu beoordeeld wat ze 30, 40 jaar geleden gedaan hebben naar de normen van nu. Ook als die normen toen eigenlijk al niet wat ze toen deden al niet deugd. Want daar bleef...
Eigenlijk worden de doelpalen achteraf verzet, hè? De spelregels worden achteraf eigenlijk aangepast. Ja. Dat zeg jij.
Ja, dat is... niet alleen aangepast. Gewoon wij beoordelen. Want het betekent ook de kleinheid van de mensen van nu, denk ik, dat er geen enkel historisch bewustzijn is. Dat is ook een levensgevaarlijke uitspraak, daar ben ik me ook van bewust. Maar dat je dus echt denkt dat er voor jouw tijd niet een tijd is geweest waarin andere dingen golden. En nogmaals, wat op die deugden, deugden toen al niet.
Ja.
En ik vind, ik heb in grote organisaties gezeten en ik heb altijd het Amerikaanse principe gehuldigd, wat ook zo hypocriet is als de pest natuurlijk in Amerika, maar don't put your pencil in a company's ink. En gewoon omdat ik dacht, ja, dat kan alleen maar tot ellende leiden. Ik vind iedereen die dat ooit gedaan heeft dom, maar dat is weer een ander.
Maar mag je dan, want we zijn het over heel veel dingen vaak eens, dus daarom zeg ik allemaal ja en amen met het meeste wat je zegt. Maar mag ik dan toch even de kritische tegenstem spelen en je vragen van, normen veranderen ook wel, toch? Er zijn dingen die in de jaren 70, 80 konden in de totale over doorgeslagen vrijheid, bijvoorbeeld tussen leraren en leerlingen op een middelbare school, seksuele dingen die geaccepteerd waren, pedofilie wat gewoon bespreekbaar was. Is dat niet ook goed dat er een dat er ook een tijd zijn eigen normen heeft? En moet je niet ook dat meer als een gegeven zien, dat we nu weer leven in een tijd met een iets andere normstelling dan jij in je leven hebt meegemaakt?
Ja, maar het spijt me verschrikkelijk, maar ook daar zijn we het eens.
Oh,
want ik ben ontzettend blij dat er nu andere normen gelden dan toen. Hoewel je daar ook niet een algemene lijn uit kunt distilleren, hoor, van 40 of hoeveel jaar dan ook geleden. Mijn punt is dat je moet afvragen of je het gedrag van mensen van toen kunt beoordelen naar de normen van nu. Of dat niet onrechtvaardig is. En dan als daar bovenop komt, dat komt van anonieme getuigenissen, zonder dat er een echt juridisch goed onderzoek naar is gepleegd. Ja. Zonder dat er een rechter aan te pakken, dan vind ik het bedenkelijk worden. Maar dat heeft niks te maken met het feit dat ik vind dat de normen van nu, hadden we die maar 40 jaar geleden al.
En jij zegt dat antisemitisme, racisme waren ook al slecht in het verleden. Er waren ook al genoeg mensen die norm hadden dat het slecht was. Dus eigenlijk is wat dat betreft, kun je niet zeggen dat in de jaren 30 het heel normaal was om Joden uit te sluiten ergens. En dat het er toen geaccepteerd was. Dat is niet iets wat jij dat is niet een beeld van de geschiedenis waar jij.
Nee, antisemitisme is natuurlijk echt door de hele wereldgeschiedenis geweest. Het idiote is, en dat vind ik het grote, maar niet alleen ik, het grote raadsel van het nazisme in Duitsland. Duitsland was ongeveer het minst antisemitische land van heel Europa. Ja. Oost-Europa was in zijn geheel antisemitisch. Zuid-Europa ook behoorlijk. Noord-Europa niet.
Zeker in de katholieke en orthodoxe revival van de 19e eeuw. En het nationalisme, het opkomende etnische nationalisme was eigenlijk in al die landen
Centraal-Europa.
Ja, centraal en Oost-Europa.
Mag niet Oost zeggen.
Maar in Duitsland was het natuurlijk een samengesteld land. Bestond eigenlijk pas als eenheid sinds 1870. Heeft eigenlijk dus heeft in een hele korte tijd eigenlijk een antisemitische ideologie aan de macht gekregen.
Eigenlijk vooral sinds Hitler macht kreeg.
Ja. Ja.
Ik bedoel, als je in 1900 gevraagd zou hebben in welk belangrijk Europees land gaat het antisemitisme de macht grijpen,
Frankrijk.
Dan had iedereen Frankrijk gezegd.
De Dreyfusaffaire. Ik kijk nu de film. Het boek is ook erg aan te raden van de officier van Robert Harris, geloof ik. Officer and the Spy. Op HBO is dat nu een film. Die was ik aan het kijken van de week. En dat is echt een goed inkijkje. Het is wat gedramatiseerd. Maar in hoe ook de angst voor vreemde elementen in een natie die zichzelf aan het uitvinden is. Hè? Maar goed. Dit knip ik er denk ik uit, want dit is totaal niet van toepassing op dit gesprek. Maar zo maar als je met elkaar zit te praten. Goed, gaan we nog even door. Wacht, Filip, we hebben nu ook.
En langzamerhand.
Ja. Filip, we hebben het nu gehad over een aantal dingen. Het bedrijfsleven, het vestigingsklimaat, de verkiezingen. Grensoverschrijdend gedrag en de onbegrensdheid van dat begrip. Wij kunnen natuurlijk nog uren met elkaar doorpraten, maar dat gaan we misschien nog wel eens een keer voor een vervolg doen. Althans voor de opname. Wij praten altijd wel door. Maar ik heb jou voor deze microfoon gekregen met één belofte. Dus dat wij zouden uitkomen op een quote van Sigrid Kaag, de D66-leider. Verbeteringen over de hele breedte van de migratieketen wil zij bewerkstelligen. En dat is misschien wel mooi om iets te zeggen over die koe bij de horens vatten en in plaats van de koe achteraf in de kont kijken. Wat ergerde jou zo? Wat irriteerde jou zo aan die... irriteren moet je zeggen, geloof ik. Hè? Wat irriteerde jou zo?
Maar het is niet willekeurig, dus je zegt het goed.
Ja. Wat irriteerde jou zo aan die uitspraak van Kaag?
Ja, irriteren. En heel veel mensen zullen het geweldig vinden wat mij irriteert. Namelijk dat het typisch D66 is.
Namelijk? Wat is typisch D66?
Nou, dat het nikserig is. Dat het waar is, maar dat je er niks aan hebt. Kijk.
Verbetering over de hele breedte van de migratieketen. In plaats van
zij antwoorden,
keihard ingrepen.
Het was in een van de 388 tv-programma's waar ze de laatste weken
hebben gezeten. Ik denk bij Goedemorgen Nederland van WNL, maar ik weet het niet eens zeker. Ja,
ja, daar zat ze met Hans de Broeke, die vanuit heel ander hout gesneden is. Dat is iemand die het huisje bij het schuurtje houdt en buitengewoon rationeel is.
De oud-VVD-Kamerlid, ja.
Ja. En trouwens, de baas van de kleine zelfstandige tegenwoordig.
En van de BOVAG.
En adviseur.
Ja, ja.
Maar daarover nu niet. Maar kijk, het thema was migratie. En toen was de vraag, mevrouw Kaag, is niet de enige mogelijk. Ik zeg het even nu uit, voordat ik allemaal D66 opnikken. Ik zeg het even uit de vrije hand. De vraag was ongeveer, maar mevrouw Kaag, moeten we niet iets aan die migratie doen? Want dit kan toch niet meer in het dichtstbevolkte land van Europa.
Met zoveel woningnood.
Van de wereld. Ja. En nou ja, alle argumenten zijn dus duidelijk. En dan komt dus die zin die je net citeerde. Wat we nodig hebben, meneer en mevrouw. Mevrouw was het. Ja, nee, natuurlijk. Dus morgens bij WNL zijn het allemaal vrouwen.
Ja.
Is een verbetering over de hele breedte van de migratieketen. Nou, A is dat al een abacadabra gelul van politici en ambtenaren. Die migratieketen waar niemand, geen enkele normale luisteraar of kijker begrijpt waar het over gaat. Maar het zit veel dieper. Als je dat analyseert, hè? Je moet dus iedere stukje van de migratieketen verbeteren. Migratieketen betekent bij arme landen in Afrika of Azië, laat staan als ze een dictatoriaal bewind hebben.
Ja.
Willen die mensen weg? Dictators verjaag je niet makkelijk, maar armoede kun je proberen om vooral in Afrika natuurlijk te lijf te gaan. Dus dat is deel 1 van de migratie. Dus wij moeten een heleboel geld naar Afrika. Nou, dat heeft Jan Pronk, heeft daar miljarden, die zijn in Zwitserse kluizen beland. Dus ja, dat helpt ook niet. En de volle breedte betekent dus allemaal tegenstellingen. Want je kunt migranten tegenhouden door geld, door die landen welvarender proberen te maken. En door de bootjes tegen te houden. Maar tegelijkertijd mag je de bootjes niet tegenhouden van Artsen zonder Grenzen en al die anderen. Dus het zijn allemaal tegenstellingen die zij in één zin van 5 ronkende woorden zegt. En dat vind ik, en het spijt me verschrikkelijk voor. Want ik heb niet alleen juristen, maar ook D66 onder mijn beste vrienden vaak.
Wat ben je tolerant, Filip?
Nee, maar vaak zijn dat dezelfde mensen.
Ja, dat.
Maar ja, ik denk dan, het is prachtig en een mooie wereld ben ik ook ontzettend voor. Maar hou in godsnaam het realisme een beetje in het oog. En daar ben ik bij, dus Kaag, hoewel.
Dus de kiezer die zich bij deze verkiezingen en de volgende door teksten van Kaag als moeten zorgen voor verbetering over de hele breedte van de migratieketen. Als die zich daardoor laat leiden, die komt wel eens bedrogen uit.
Nou, bedrogen weet ik niet, maar anders dan die gedacht had. Dat kan bedrogen zijn.
Ik heb het gevoel dat Kaag niet de enige, en D66 ook niet de enige partij is die valse belofte doet. Maar ik herken wel iets wat jij zegt over dat niks zich. Ja, dat is sowieso iets waar zij praten natuurlijk in beleidstaal, in ambtenarentaal, in vaagtaal eigenlijk, hè. Om het mee af te sluiten. Is dat
dat is niet het enige. Oh, ja. Het is ook een beetje, ik weet niet meer, het is een 19e eeuwse dichter. Ik ben natuurlijk heel keurig opgevoed, dus ik weet het allemaal, maar ik weet even niet meer de naam. Ach, waren alle mensen wijs en deden daarbij wel de aarde waar een paradijs, nu is zij slechts een hel. Nou, dat is een beetje waar ik bij D66 aan denk.
Ja.
Eigenlijk ben ik het helemaal met die partij eens en ik zal er nooit op stemmen. Dat is een beetje het verhaal.
En het is misschien ook wel de afrekening met dat soort vage beloften die de overwinning van, of de grote winst van BBB betekent. Een van de zoveelste nieuwkomende partijen die toch een grote winst gaat halen.
Ja, want het is natuurlijk heerlijk voor die, hoe heet ze ook?
Caroline.
Ja. Het is natuurlijk heerlijk om je af te zetten tegen iemand die de keurige taal van de grote stadsbewoner praat. Om net te doen of je van het gewone volk bent. Wat die Caroline ook totaal niet is, maar die heeft die rol.
Ja. Dat is het allerlaatste dan. Jij woont in de stad, ik ook. We wonen allebei in Amsterdam. Geloof jij in die kloof? Want je zei in het begin dat in die kloof tussen stad en platteland. Je zei die wordt door haar, volgens Caroline is er een enorme kloof. Terwijl ik denk dat er vooral in de steden, en vooral in de kleinere steden in Nederland, heel erg veel op de BBB gestemd is. Wat denk jij? Bestaat die kloof nou echt of is het meer een gevoel van...
Ik zal twee zinnen als antwoord zeggen. Ik heb een schoonzoon die een boerenzoon is geboren in Kampen. Dus ik kan erover oordelen, denk ik. Ja. Niet alleen daarom, maar...
En je oordeel is? Hè? Je oordeel is? Is er een kloof?
Er is een ontzettend kloof als je... Maar het andere... Wacht even, het tweede deel van je vraag.
Is er een kloof? Of is het niet zo dat in de steden ook juist...
Dat is tot nu toe niet zo. Dat was de heel lang geleden, want zo oud ben ik... was er een boerenpartij van Boer Koekoek. Maar die kreeg in grote steden een hoger percentage dan op... In het grootste deel van het platteland.
Ja.
Want er waren dus allemaal grote stadsbewoners die zich aangesproken voelden door wat hij zei. Dat is volgens mij bij Caroline nog niet zo.
Ik waag het te betwijfelen, maar wij wachten natuurlijk. Wij zitten hier nu gewoon koffiedik te kijken vlak voor de verkiezingen. We wachten de uitslagen en vooral hopelijk het kiezersonderzoek als het volgt. Dat wachten we af, want dan weet je precies waar, in welke gemeente, welk stembureau, welke partijen gewonnen en verloren hebben. Maar ik durf er iets op in te nemen. En misschien bij een volgende podcast komen we hierop terug. Ik durf er wel vergif op in te nemen. Niet dodelijk vergif. dat er in de grote steden, zeker in de middelgrote steden, dus niet de grote vijf, maar daaronder, dat er heel veel BBB gestemd wordt. Vanuit een soort nostalgie voor het platteland. Een soort boer zoekt vrouwachtige nostalgie over de puurheid van het platteland.
Maar dan heb je het over, want dan heb je het niet over Zutphen, want dat hoort tot dat stuk Nederland.
Nee,
heb je het over Dordrecht?
Wallingsveen, Dordrecht, Den Bosch, ja. Almere. Almere is inmiddels een grote stad, maar Alkmaar.
Almere is ook een groot dorp, dat is een hele raar.
Maar van Maastricht tot Groningen. Groningen zelf zou misschien als studentenstad, hè, en Maastricht misschien ook behoorlijk links of progressief stemmen, maar... Ik denk dat er echt behoorlijk in die steden, vooral waar de middenstand woont en waar de middenklasse woont, waar jij ook de mensen die ook in het midden- en kleinbedrijf, waar we het eerder over hadden, de backbone of the society of the nation, dat er daar de mensen zitten die echt ook wel voor BBB vatbaar zijn. Als een soort nieuwe Pim Fortuyn, een soort nieuwe, PVV dat nog even leek te zijn en toen Forum voor Democratie nog even leek op te komen voor de gewone mensen. Weet je niet?
Nou ja, het is iets van. Dat is natuurlijk in onze kringen, mag ik wel zeggen. Onze intellectuele kringen. Of het nou. Op wat ze ook stemmen. Maar het zijn allemaal mensen die nadenken over wat ze doen. En daar is het bon ton om Caroline een platte vrouw te vinden die maar wat lult.
Precies. Dat zegt al genoeg.
En dan zeg ik. Ik kan er heel zelden op een onwaarheid betrappen. En ze praat vanuit de feiten vaak, vanuit rapporten. Ja. Ja, maar dat zijn rapporten die naar elkaar op de pas komen. Zeg ik, ja, dat doet elke politicus. Ja, zo werkt dat ongeveer.
Nee, precies. En ik denk alleen omdat de afkeer onder de weldenkenden van de Caroline al wel veel zegt over de populariteit...
Bij de ook weldenkende, maar...
Ja, maar bij veel meer dan alleen de boeren... of tenminste die van het boerenbedrijf afhankelijk zijn. Hè?
Ja. Ja, de overwinning zou nog wel groter kunnen zijn dan nu.
Ik stel voor dat we daar een mooie fles... ik heb hier voor jou meegenomen Moldavische wijn opzetten. Saparavi. Dat die fles, dat jij deze bewaart en dat ik hem terugkrijg als ik gelijk krijg.
Maar wat is gelijk? Dat Caroline de grootste wordt? Of?
Nee, dat ze in de grote steden de grootste wordt. Ja,
nee,
ja.
Ik ben met je eens. Ik denk alleen dat het langer duurt dan dat jij dat denkt. Maar,
nou, misschien moeten we deze wijn gewoon alvast nu soldaten maken. En dan volgende keer een nieuwe fles wijn. Dankjewel, Filip, voor vandaag. En wij spreken elkaar binnenkort.
Ja, heerlijk.
Vind je dit een leuke podcast? Abonneer dan. En vind ons wekelijks in je favoriete podcast-app. Laat ook eens een review achter. Vragen of reacties? Mail dan naar podcast@ewmagazine.nl. Dit was elke week. Tot volgende week.